Ja, ik hoorde Pieter dat zo vertellen over IJsland. En voor de dienst sprak ik al veel mensen die er een beetje om moesten lachen. Nou, een heleboel mensen vinden het helemaal niet om te lachen. Dat is een ding dat zeker is. Maar toen dacht ik bij mezelf, stel je nou toch eens voor dat IJsland een voorbeeldje is van wat moet zijn. Zo'n piepklein landje. Stort ons eerst in een crisis. Nou ja, sommigen althans. En daarna gaat het allemaal enzovoort. Maar dat zijn precies de dingen die natuurlijk komen gaan. Maar dan op wat grotere schaal. Ja, want IJsland is maar zo'n piepklein landje. Stel je voor, in China is het ook al aan het rommelen. Dat heb je ook al in de gaten. En daar zijn ook al een heleboel mensen ontredderd en in problemen en overleden. Dus wat dat betreft denk ik, ja, misschien moeten we toch wel een heel klein beetje over die dingen nadenken. En dat we er inderdaad bij stilstaan dat ontwikkelingen kunnen wij als mensen, daar kunnen we misschien een beetje op anticiperen, maar we kunnen ze niet maken. En omstandigheden, daar mogen we wat diepere gedachten over hebben. Om te beseffen dat achter alles zit onze machtige God en Vader. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En we gaan met elkaar nu een stukje behandelen. Ja, dat is een soort stelling. Een negatieve stelling van Paulus. Stel je voor dat er geen opstanding van doden zou zijn. Nou, dan is Christus ook niet opgewekt. Want dat hoort daarbij. Hij is ook dood gegaan. En wat zijn dan de gevolgen daarvan? Nou, dat klinkt, als ik straks ga beginnen, allemaal best een beetje droevig. Wat daar de gevolgen van zijn. Dus u moet wel even bij stilstaan dat er wel de opstanding van doden is. Omdat juist Paulus vertelt wat de consequenties zijn als het niet zou zijn. Maar dat is een stelling. Want door heel de schrift heen spreekt God over de toekomst. Over die opstanding. Dus alle negatieve dingen die het gevolg zijn van het nadenken over dat er geen opstanding van doden zou zijn. Dat is dus, dat moet je van denken. Dus die negatieve dingen zijn niet waar. En ik heb het juist wel. Ja, ik wou even waarschuwen, anders denk je van, wat een sombere preek wordt het vandaag. Maar dat is juist niet de bedoeling. En om dan toch opgewekt te zijn, maar dan meer in figuurlijke zin. Denk ik dat het goed is om ook positief over die dingen te denken. Paulus zegt ze niet voor niks. En als je er goed over nadenkt, dan zijn het echt heel fantastische dingen die hij vertelt. Vanuit het negatieve, wat je niet zou hebben als, dat we dus wel hebben omdat. Mag ik het zo zeggen? En dan gaan we nu Gods aangezicht zoeken in gebed. En vragen om wijsheid en leiding om het de moeilijke woorden van Paulus een beetje simpel met elkaar te kunnen overdenken. Want zo is het, Vader, het is best wel eens moeilijk om Paulus in zijn redeneertrant helemaal goed te volgen. Zijn diepe inzicht en wijsheid. Allereerst uit zijn opleiding en opvoeding. Maar vervolgens toen u hem geroepen heeft ook dat geweldige inzicht dat u hem geschonken heeft om een openbaring te geven die al onze menselijke verwachtingen te boven gaat. Vader, maar het is wel eens moeilijk om dat helemaal goed te begrijpen. En u heeft het hem gegeven en u leidt hem door uw geest in het geïnspireerd te zijn in het schrijven van die woorden. Maar dank u wel dat u ons uw geest ook gegeven heeft. Een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Dat we ook mogen verstaan welke verwachting uw roeping wekt. En we danken u dat u het aan ons hart bekend wilt maken. Dat we de woorden die vandaag aan de orde zijn mogen overdenken. En dat we uiteindelijk in blijdschap al die schatten in ons hart mogen opstapelen die u ons geschonken heeft. Dank u wel, Vader, dat u ons daarin wilt leiden. Dank u wel, Vader, dat dat zal zijn tot opbouw van ons en tot lof en eer van uw heilige naam. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, voordat we aan dat vers 12 enzovoort gaan beginnen, moeten we eigenlijk even terug naar het begin. En Paul Pieter die noemde dat al even in het gebed. Maar in het begin van 1 Korinthe 15 zegt de apostel, het evangelie is gebaseerd op drie dingen. Dat is namelijk dat Christus stierf, Christus werd begraven en Christus werd opgewekt. En dan zegt hij er gelijk bij, tenzij jullie tevergeefs geloven. He, tevergeefs geloven, dat wil zeggen, je gelooft in iets wat niet waar is. Dus het is allemaal gebakken lucht of een luchtkasteel. Het werkt in ieder geval niet vanuit goddelijk aspect als die dingen niet waar zouden zijn. Maar hoe kunnen we nu weten dat die dingen waar zijn? Nou, als je dan eventjes doorleest, dan zegt hij, die heeft opgestaan Heer gezien en die en die en die. En er zijn een keer zelfs meer dan 500 mensen tegelijk geweest die hem gezien hebben na de opstanding. En uiteindelijk, zegt hij, heb ook ik hem gezien. Nou, de 5 is het getal van genade. Wat zal dan 500 zijn? En wat zal dan meer dan 500 zijn? Overvloeiende genade, de Heer is opgestaan. Dat is het getuigenis van Paulus. Maar er waren in Korinthe mensen die dat allemaal toch niet zo helemaal helder zagen zitten. En ik moet u zeggen, in mijn eigen leven is dat ook een periode geweest. Ik geloofde wel in de opstanding hoor, daar moet u me niet van verdenken. Maar ik wist niet precies wat dat inhield. Ik dacht bij mezelf, ja, wat betekent die opstanding nou voor ons? Want, wat geloofde ik? Nou, ik geloofde dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven was. Dat gelooft u het toch ook, hè? Dat is gewoon waar hoor. Ik bedoel, ik leg geen dubbele bodem nu even neer. Dat is gewoon waar. De Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. Dat offer dat hij bracht, dat heeft mij dus verlost of gered van de straf op de zonde. Net zozeer als Israël offers moest brengen, zodat God die zonde bedekte en hen niet uit zijn ogen wegvaagde. Dus het offer van de Heer Jezus, dat verwijdert de straf van de zonde. Maar als we dan niet gestraft worden voor onze zonde en de Heer Jezus is niet opgestaan, dan, zegt Paulus, dan blijven we nog in de zonde. Nou, en dat was mijn probleem. Waarom moest de Heer Jezus opstaan als God door zijn dood toch al mij niet meer strafte? Dat was een probleem dat ik had. En daar kwam nog bij dat ik erover nadacht van, ja, hoe zit dat dan met de straf die de Heer Jezus droeg op Golgotha? Zou het zo zijn dat God hem van tevoren al strafte voor alle zonden die ik en een heleboel mensen om me heen allemaal doen. En toen alvast strafte. En toen dacht ik, ja, nou wordt het wel erg moeilijk hoor. Want dat wordt een hele rekenarij van dat God allemaal zonden van de mensen die nog niet geboren zijn alvast op de Heer Jezus legt om hem daarmee te straffen. En stel je dan voor dat ik op een gegeven moment een zonde en het niet. Oh, dat had God ook al allemaal gepland. Nou, dan weet je wat we dan voor geloof hebben? Een geloof van boekhouders. Dat namelijk God al mijn minnetjes wegstreept tegenover al de plusjes van het offer van de Heer Jezus. En dat is, ja, ik denk boekhouders en accountants zijn hard nodig in de materiële wereld. Hè, die met geld omgaan, met het slijk der aarde. Maar wij gaan niet om met de materiële zaken, wij gaan om met de geestelijke zaken. En God is nou eenmaal geen boekhouder. Daar ben ik van overtuigd. God is geest. En God is liefde. En dan wil ik niet zeggen dat boekhouders niet lief kunnen hebben hoor. Maar dat is een heel andere zaak. Maar God is in ieder geval geen boekhouder. Daar ben ik van overtuigd. Dus dat boekhoudgeloof van God heeft de Heer Jezus gestraft. En daarom moest hij sterven. En daar moet hij dan maar blijven. Want de straf is op hem geweest. En niet meer op ons. Dat is een geloof wat geen stand kan houden, wat ook geen werking heeft in de tegenwoordige tijd. Er zijn dus geloven, maar er zijn gelovigen die menen dat die opstanding, ja, die zal dan wel waar zijn. Paulus zegt, er zoveel zijn er geweest die hem gezien hebben, dus het zal best waar zijn. Maar voor mij, ik word niet meer gestraft, klaar. En dat is het voor mij. Nou, en dat is een heel klein beetje een geloof dat alleen maar naar jezelf kijkt. Wat is het nut ervan, van het offer van de Heer Jezus? En dan blijf je toch een beetje in die boekhoudsfeer. Dan is het geloof, wordt dan een soort handelsovereenkomst tussen God en ons. Van, ik heb de Heer Jezus gestraft voor jullie zonde, dat doe ik nou eenmaal, want ik heb jullie ook geschapen. Dus ik moet toch wat doen. En daarmee is het klaar. De zaak is beklonken. Maar dan blijven we in onze zonde. Dat is een groot probleem. Het enige punt is, God straft het niet. Nou, wat is nou het gevolg als je in zonde blijft, terwijl er geen controlemaatregelen en geen straffen volgt? Nou, dat wordt anarchie. Dat wordt een chaos. En dat is het probleem als je het op een boekhoudkundige manier, als je het op een manier van onderhandeling of wat dan ook gaat uitwerken. In Johannes staat dat de Heer Jezus zegt: wie heeft grotere liefde dan wie zijn leven, er staat letterlijk ziel, neerlegt voor zijn vrienden? Ja, als je daarover nadenkt, dan denk je ja, dat is waar. Je eigen leven willen geven voor je vrienden. Weet je wat Romeinen 5 zegt? Dat hij zijn leven voor ons gaf toen wij nog vijanden waren. En dat is dan nog een stapje verder. Een heel stapje verder. Toen wij nog vijanden waren, heeft God ons met zich verzoend door de dood van de Zoon, staat er. Toen we nog vijanden waren. Daar spreekt dan ineens zo'n enorm stuk meer liefde en toekomst uit. Want wat is het vervolg? Dat wij, nu hij weer leeft, dat wij zullen gered zijn in zijn leven. Kijk, dus er is een verschil tussen het niet meer straf krijgen voor de zonde en het gered zijn. Want het niet meer straf krijgen voor de zonde had te maken met zijn dood, met zijn offer. Maar het gered zijn heeft blijkbaar te maken met zijn leven. En ik denk dat we, als we dat nou een heel klein beetje in de gaten hebben, dat we dan eens eventjes met die rare Corinthiërs eens eventjes een robbertje gaan praten. Niet meer in de opstanding geloven? Hoe kom je daar nou bij? Lijkt Paulus wel te zeggen. Hoe kom je daar nou bij, man? Wat stel je nou voor dat er geen opstanding van doden is? Dan is Christus dus ook niet opgewekt. Dan is Christus niet opgestaan. Dan is Christus niet levend gemaakt. De drie verschillende aspecten van dat nieuwe leven. Opwekking, opstanding, levendmaking. Dan is dat allemaal niet gebeurd. Waarom is die opstanding zo belangrijk? Nou, ik denk dat er een paar punten zijn die we allemaal wel beseffen, maar ik wil ze even op een rijtje zetten. Als Christus niet is opgewekt, dan, zegt hij, is onze prediking voor niks. Want wij prediken een opgewekte Heer. Nou, en die is niet opgewekt als er geen doden opgewekt zijn. Ten tweede is het zo, dan is ook je geloof helemaal niks waard. Want je gelooft in iets wat niet gebeurd is. Dus die opstanding is zo belangrijk. Waarom? Omdat het Gods reddende kracht onthult. Opstanding, daar is kracht voor nodig hoor. Ik weet niet of u dat beseft. Maar Paulus spreekt over in de Filippenzen over opstandingskracht. De kracht waarmee God de Zoon uit de doden heeft opgewekt. En niet om weer opnieuw te sterven, maar om altijd te leven in heerlijkheid. In overvloeiend leven dat alle ongezondheid weg zal doen. Dat alle narigheid weg zal doen. Dat zo'n enorme kracht en heerlijkheid in zich heeft, dat alles wat we nu meemaken, dat verdwenen is. Verder wordt de opstanding door de schrift bevestigd. Dus de autoriteit van de schrift is in het geding wanneer je de opstanding ontkent. En ten derde, het is een historisch feit. Ik heb net al gezegd, meer dan 500 getuigen waren er in die tijd dat Paulus het schreef. Dus die hadden allemaal een e-mail kunnen sturen van Paulus, wat je nou zegt is niet waar. Hebben allemaal niet gestuurd. Gewoon, hij krijgt die getuigen, die staan aan zijn kant, het is waar, de opstanding is er. Dus wanneer de opstanding ontkend wordt, dan is Gods reddende kracht helemaal niet zo groot als de Bijbel wel beweert. Ten tweede, de Bijbel zelf is onbetrouwbaar. En ten derde, hebben we ook nog 500 leugenaars, met 500 leugenaars te maken. Die een opstanding bevestigen die er blijkbaar niet geweest is. Nou, dat zijn nogal wat negatieve aantijgingen vanuit de stelling, vanuit de gedachte dat er geen opstanding van doden zou zijn. Dat heeft zoveel negatieve lading. En ik denk als we er dieper op doorgaan, zoals Paulus dat doet, dan kom je zo ontzettend veel negatieve gevolgen tegen van de ontkenning van de opstanding. Ik heb er 9 voor mezelf op een rijtje gezet, dus wapent u. Ze komen allemaal even aan de orde. Besef je de consequenties, de gevolgen wel van die gedachte dat er geen opstanding zou zijn? Nou, dan moet ik die Corinthiërs wel een heel klein beetje in bescherming nemen tegen mijn boosheid over het feit dat ze de opstanding niet geloven. Wat zou ik dan boos zijn? Het waren Grieken. En ze leefden in een tijd van Grieken, die zochten alleen maar naar wijsheid. Behalve dan de Bijbelse wijsheid hoor. Ze zochten naar menselijke wijsheid. Want dat was voor hun heel belangrijk, hè. Kan je ook in 1 Korinthe 1 lezen, dat Grieken zoeken wijsheid, hè? En Joden die verlangen tekenen. En wat verkondigen wij, zegt Paulus? Een gekruisigde Heer, een gekruisigde Christus. Nou, voor Grieken een dwaasheid. Dus de wijsheid die de Grieken zoeken, wordt beantwoord in Gods woord, maar zij vinden dat dwaasheid. Nou, dat weet je, dat Paulus is een keer in Griekenland geweest. Niet op vakantie geloof ik helemaal, maar hij is daar toch geweest. En toen stond hij te praten met mensen op de markt. En die namen hem toen mee naar de Areopagus. En dat is een plek waar alleen maar verstandige mensen komen. Althans, dat vinden die Grieken zelf. En Paulus begon daar te praten. En klonk best goed. Ze zagen ook wel in dat Paulus niet de eerste, de beste was die zomaar wat vertelde. Totdat Paulus zei dat God de opstanding als geweldig keerpunt in de geschiedenis ging gebruiken. Ja, opstanding van doden, nou, zeiden de Grieken. En ze gingen allemaal weg, op een paar na die geloofden. Nou, dat waren dan de echte verstandigen. En de rest, die gingen verder op zoek naar nieuwtjes. Ze waren allemaal benieuwd naar nieuwe dingen, nieuwe wijs, enzovoort. En ze geloofden niet. Dat is nou. En die Corinthiërs zaten midden in dat denken. Dus je moet ze ook wel een heel klein beetje verontschuldigen. Dat ze op die manier wel eens zouden kunnen denken. Maar Paulus zet het netjes op een rijtje. Hij zegt: er zijn een heleboel consequenties. Ten eerste, voor mijn eigen bediening zijn er hele negatieve gevolgen als er geen doden worden opgewekt. Hij zegt: want dan is Christus niet opgewekt. Nou, dat is duidelijk. Hij zegt, maar dan is onze verkondiging voor niets. Dan is uw geloof voor niets. Het geloof dat ik u doorgeef is voor niets. Dan ben ik en mijn medebroeders zijn valse getuigen van God. Maar ten diepste is het zo dat God mij dit laat zeggen. Dus wanneer jullie de opstanding van doden ontkennen, dan zeggen jullie gelijk dat God een leugenaar is. Terwijl het heel duidelijk is dat God in zijn woord zegt, ik ben geen mens, dat ik liegen zou. Dus eigenlijk komt het erop neer, als je de opstanding ontkent, dan zijn de consequenties zo groot dat je in wezen heel dat woord terzijde kan schuiven. Nou, dan zijn er gevolgen voor de Corinthiërs zelf. Als er geen doden worden opgewekt, hè, dus Christus is niet opgewekt. Maar dan is jullie geloof, niet het geloof dat ik verkondig, maar het geloof dat jullie dan toch nog menen te hebben, is te vergeefs. Jullie geloven in luchtkastelen. Als er geen opstanding van doden is. Dan zijn jullie nog in je zonde. Die straf zal dan wel voorbij zijn, maar je bent nog steeds in je zonde. En er is geen kracht ter wereld aanwezig als er geen opstanding van doden zou zijn en als Christus niet zou zijn opgewekt, dan is er geen kracht ter wereld aanwezig die jullie kan losmaken uit de slavernij van de zonde. Het maar blijven zondigen. En het ergste van alles is, dan zijn zij die in Christus ontslapen zijn, omgekomen. Vernietigd. Het is over. Dat zijn de consequenties die Paulus de Korintiërs voorhoudt. En nou zijn we zo'n beetje aan het lezen in 1 Korinthe 15. En dan eindigt dat bij vers 19. En dan begint er een stuk vanaf vers 20 tot en met vers 28. Dat we allemaal kennen. Dat begint met maar Christus is opgewekt. En dat eindigt op dat God zal zijn alles in allen. In vers 28. En dat is een stuk tussen haakjes. Want dat is, omdat Paulus dat gaat uitwerken, dat er wel een opstanding is, dan gaat dat allemaal meespelen en dan gaat hij verder uitwerken. En daarom is het eigenlijk wel fijn dat die suffe Corinthiërs, dat ze het niet geloofden. Want als ze het wel geloofden, dan had dat hele stuk nooit in Gods woord gestaan misschien. Dus God gebruikt zelfs de negatieve dingen om zijn wijsheid en genade en liefde aan ons door te geven. Dat God zal zijn alles in allen. Dat komt voort uit de opmerking van sommige Corinthiërs die zeggen, er is geen opstanding van doden. Maar het verhaal gaat verder in vers 29. En als u een Bijbeltje bij u heeft, dan kunt u dat lezen. Dan staat er, ja, een heel moeilijk gedeelte hoor. Wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Nou ja, daar zijn zoveel theorieën aan opgehangen, aan die zin. Het gaat vanaf het moment dat Paulus zegt, als er geen opstanding van doden zou zijn, dan is ook Christus niet opgewekt. En dan zijn zij die gestorven zijn, zelfs die in Christus gestorven zijn, omgekomen. En dan gaat hij dit zeggen, waarom nog dopen? Eigenlijk, als Christus niet zou zijn opgewekt. En waarom nog dopen, terwijl jullie er ruzie over maken, hoe moet er gedoopt worden? Nou, die Corinthiërs waren misschien toch niet helemaal zo ver weg van ons. Hè? Hoe moet er gedoopt worden? Moet het met druppeltjes? Moet het met grote plas water? Of moet het, is het geestelijk? Hè? Al dat soort vragen komen dan op. Hè? Er zijn scheuringen onder jullie. Maar waarom nog dopen als het alleen maar voor de doden zou zijn? Als het alleen maar zou zijn totdat we doodgaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Want dopen, wat betekent dopen? Dopen is verenigd zijn met Christus in zijn dood. Om ook verenigd te zijn met Christus in zijn opstanding. Waarom dopen als er geen opstanding is? Dan is het alleen maar voor de doden. En dan heeft het helemaal geen zin om je te dopen. Als Christus niet zou zijn opgewekt. Waarom nog vervolging lijden voor Christus, zegt Paulus? Laten we dan maar, stel dat, hè, laten we dan maar eten en drinken en aanrommelen. Want morgen sterven we en dan is het over. Als er geen opstanding van doden zou zijn. Ik heb bij mezelf gedacht. Als er dus geen opstanding van doden zou zijn, dan is het woord dat God zegt van, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd, hè, word verjongd in de geest van uw denken, dat hoeft helemaal niet, als er geen opstanding van doden zou zijn. Want dan gaan we maar lekker mee eten en drinken en vrolijk of niet vrolijk. Waar is dan mijn vrede? Kwijt? De wereld heeft geen vrede. De wereld zit in angst. Waar is mijn verwachting? Daar waar mijn geloof in wezen zijn toekomst uithaalt. Waar is dat? Dat is verdwenen. Waar is dan de draagkracht van elke dag die ik uit mijn geloof mag ervaren? In omstandigheden waarvan ik niet weet wat moet zijn de volgende 5 minuten. Maar dan zegt Vader, u weet ervan. Leer mij handelen naar datgene zoals u vindt dat het moet gaan. En voor mensen, waar Pieter net ook al over sprak, hè, in ons midden, die ernstig ziek zijn, de mensen die daar omheen staan, waar is die draagkracht dan, als het allemaal geen toekomst heeft? Waar is mijn dagelijkse redding dan? Dat zijn eigenlijk de negatieve gevolgen van het feit, als je zou denken dat er geen opstanding zou zijn. Nou, laten we maar even... We hebben dat negatieve even achter de rug. Is wel opstanding natuurlijk. Geweldig. Want anders zouden al die negatieve dingen de waar zijn. Nou, sorry, dan zou ik zeggen, jongens, het is mooi weer buiten, lopen. Geniet ervan. Wegwezen. Wat kom je hier nog doen? Je komt hier een vergadering houden die eindigt met de dood. Dat is toch niet leuk? Weet je, redding, dat is van God. En als Christus nu, en dat is zo, daadwerkelijk met de zonde afgerekend heeft. Wat is dan het... En het geweldige offer, hè, daar mogen we, ja, daar komen we stand voor tekort om dat te doorgronden. Wat daar op Golgotha gebeurde, dat is zo diep. En we hebben het op de kring al een paar keer met elkaar over gesproken op de dinsdagavond. Maar dat gaat zo diep en we komen er echt maar voetje voor voetje en stapje voor stapje misschien dichterbij. Hè. Het vrijwillige offer, hè, tijdens de eerste 3 uur. En dan het zondoffer tijdens die duisternis op Golgotha en wat hij daar doormaakte. Allemaal aspecten daarvan. Maar als nou dat geweldige grote offer dat hij gebracht heeft. Wat ons in wezen in de vrijheid stelt. Als dat niet een antwoord kreeg van God met de opwekking, met de opstanding. Iemand die zo'n offer brengt. Die kan toch niet dood blijven? Dood is niet het eind. Dood is het begin van nieuw leven. Als er opstanding is. En er is opstanding. En daarom heeft God hem ook uit die doden opgewekt. Als de eerste. Als Christus nou zelf niet uit de dood was opgestaan. Wat zou je dan kunnen zeggen? Een redder. Een redder die zegt dat hij ons komt redden. En zelf niet in staat is om de dood te overwinnen. Wat voor redder is dat? Hij moet opstaan om die dood te overwinnen. Want anders heeft de dood hem overwonnen. Begrijp je hoe belangrijk het is, die opstanding? De dood is overwonnen. Dood, waar is je prikkel? Dood, je bent verslagen. En dat is de boodschap van de opstanding. Christus zelf, die is bevrijd uit de banden van de dood. God, de Vader, heeft hem doen opstaan uit dat wat alle mensen heeft vastgehouden tot dat moment. Je kan geen redding verwachten van een redder die zichzelf niet kan redden. Bovendien, de opstanding, en daar heb ik ook in mijn geloofsleven wel een beetje probleem mee gehad. Ik begreep het niet zo goed. Er staat in de MBG-vertaling dat Jezus is opgewekt om onze rechtvaardiging. Dan denk ik, hé, dat begrijp ik niet goed. Want we zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. En wanneer vloeide dat bloed? Voordat hij doodging, namelijk toen hij aan het kruis hing op Golgotha. Maar als je dan zou zeggen van, we zijn pas gerechtvaardigd omdat Jezus is opgestaan, dan is dus wat op Golgotha gebeurde pas van waarde als hij opstaat. Nee, dat is niet zo. Nee, we zijn gerechtvaardigd vanwege zijn opstanding. Hij is opgestaan omdat God het offer had geaccepteerd, omdat het een volmaakt offer was. Omdat het een offer was wat God de liefde bracht en de toewijding die God verdiende. En wat ook de opoffering bracht, datgene en de gehoorzaamheid bracht, dat hij zijn vijanden lief heeft. Want, we hebben het net al gezegd, God heeft ons met zich verzoend toen wij nog vijanden waren. Dus, we zijn gerechtvaardigd. Hij is opgestaan vanwege onze rechtvaardiging. Onze rechtvaardiging is gebeurd op Golgotha, door dat bloed. En op grond dat geaccepteerd is door God, daarom is hij ook opgestaan. Wat kunnen we nu met elkaar eigenlijk concluderen? Nou, redding heeft een redder nodig. als hij de dood niet verslagen heeft, dan zijn we allemaal verloren wat dat betreft. Ten tweede is het zo. Eigenlijk zegt Paulus, ik zeg het maar in mijn eigen taal, maar als je dan die versen vanaf vers 33 en 34 zal lezen, dan zegt hij, laat je nou niet om de tuin leiden. Laat je niet om de tuin leiden. En ten tweede zegt hij, bovendien is het zo dat zulke soort gesprekken, dat er geen opstanding zou zijn, dat zijn slechte gesprekken. En slechte gesprekken, die bederven goede karakters, die bederven goede gebruiken. Goede zeden, staat er letterlijk. Word nou op de goede manier nuchter. Dus niet op die manier van de wereld. S'ochtends uit de roes ontwaken met zo'n hoofd. Nee, word nuchter van geest. Op de rechte manier. En zondig niet. Want deze redeneringen, dat zijn redeneringen tegen Gods woord. En zondig niet. Ook gelovigen kunnen zondigen. Ook gelovigen kunnen de Heilige Geest Gods bedroeven, staat er in Efeze 4. Bedroef de Heilige Geest niet, daarmee ben je dan ineens geen gelovige meer. Nee, je bent een gelovige die de Heilige Geest bedroeft. Door God niet te geloven. Door zijn geweldige uitspraken en zijn reddende kracht niet te geloven. Je bent onwetend van God als je de opstanding ontkent. Ben je echt onwetend dan... Dan zeg je maar wat. Dan zeg je maar wat. Dan heb je nog nooit echt over nagedacht. Dan heb je zijn woord nog niet bestudeerd. Weet u wat reddende kracht inhoudt? Reddende kracht, dat houdt in dat we van moment op moment zijn reddende kracht in ons mogen ervaren. Wanneer het ons tot zo komt, dan mogen we toch ons vanuit dat geloof dat hij leeft, tot hem wenden. En mogen we ervaren dat hij met de beproevingen toch ook voor de voortzetting, voor de uitstijging, voor de uitkomst zal zorgen. Hij heeft er een bedoeling mee. En weet u wat het fijn is? Die bedoeling van hem die eindigt niet met onze dood. Nee, die bedoeling van hem die begint pas na de opstanding. Dat is de geweldige bedoeling van God. Hij heeft een geweldig plan. En zelfs als we in de moeilijkheden zitten, dan is het zo dat hij dat zal gebruiken tot lof en eer van zijn naam. Weet u, Paulus zegt, als er geen opstanding en opwekking van doden zou zijn, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar er is een opstanding. Christus is opgewekt. Wat betekent dat dan? Dan zijn we niet meer de beklagenswaardigste van alle mensen, maar dan zijn we de meest bevoordeelde en de meest in genade geschonken mensen op deze wereld. En ik denk als we dat in ons hart meenemen, die opstanding is een feit. Levendmaking is een feit. En levendmaking heeft ook te maken met ons nu al. Want God zegt dat we een nieuwe schepping zijn. Hij heeft in ons iets gelegd, wat eigenlijk alleen nog maar even een ander pak nodig heeft. Een ander lichaam nodig heeft. En daar is het wachten op onze opstanding. Gelukkig. Maar Christus is opgewekt. En wij met hem. Amen.